en Samaria en tot het uiterste der aarde. Dat is net voordat Jezus hier de aarde zou verlaten. En nadat hij dat gesproken had, werd hij opgenomen. Terwijl zij keken, zagen. En toen zij naar de hemel staarde, terwijl hij beneden, zeg maar, heen voert, zie twee mannen met witte klederen stonden bij hen. Die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet gij naar de hemel? Deze Jezus, die van u is opgenomen, is naar de hemel. Zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dat is, en die twee mannen waar we het over hebben, die daar dat eigenlijk aan ze vertelden, dat waren twee engelen. Dat waren niet twee mannen die dat gewoon wisten. Het waren twee engelen die gewoon daar op dat moment waren. En die keken naar die discipelen. Die keken omhoog, want die zagen Jezus vertrekken. Totdat hij in de wolken was. Op televisie zie je wel eens een drone die tegen een wolk, zeg maar, een wolk opbotst. Maar dat gebeurde daar niet. Jezus werd opgenomen en hij ging dus echt in de wolken. Het waren, ja, mensen, witte gestalten. En ja, dat zijn gewoon engelen. Die zeiden dat tegen die mannen, die discipelen. Mannen uit Galilea, waarom sta je naar de hemel te staren? Dezelfde Jezus die van jullie uit, zeg maar, in de hemel is opgenomen, uit u in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En hier zie je ook de woorden die gesproken worden. Je hoeft daar echt niet duidelijker, niet echt, zeg maar, explicieter taal, zeg maar, te horen. Het kan niet anders dan wat ze gezegd hebben, dat Jezus is opgevaren naar de hemel en Jezus terugkomt. Het is heel duidelijk. Ik denk dat je de nadruk moet leggen op dezelfde Jezus. Dat moeten we opmerken. Het was een echte persoon die heen ging. Hij verliet echt de aarde. Een mens. Zo moet je het zien. Een echte persoon was het. Die echt de aarde verliet. En die opsteeg omhoog. En diezelfde persoon, die zal weer terugkomen. En sommige mensen denken, wat Jezus daar gezegd heeft, dan kondigt hij aan een messiaans tijdperk. Maar dat is allemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Het heeft allemaal te maken dat op dezelfde manier zoals hij is opgewekt, zeg maar opgestaan, naar de hemel is verrezen, op dezelfde manier zal hij eigenlijk weer terugkomen. Hij ging weg in de wolken. En hij komt terug op de wolken. Hij vertrok vanaf de Olijfberg. Hij komt terug op de Olijfberg. Dat vind ik zo mooi. Als ik van iemand anders zou horen, dan zou ik eraan gaan twijfelen. Maar Gods woord zegt het en ik kan dat volledig mijn vertrouwen opleggen. Hij komt terug op de Olijfberg. Die God dienen we. Die grote God dienen we. Maar laten we eens gaan kijken in de brief aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 tot en met 17. Even snel gaan kijken. Nee, ik heb hem hier opgetekend. Dus, maar als het goed is, 16, 17. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen uit de hemel. Dus als Jezus terugkomt, komt hij terug eerst als er een geklank is van een bazuin. En dat vindt niet plaats op de aarde, maar vanuit de hemel. En dan komt hij neder. Dan zal hij nederdalen uit de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, oh, dat wordt wat anders. De mensen die nu begraven liggen, waren wel christenen toen ze stierven. Ze hebben de Heer gediend met heel hun hart, met alles wat er in hun was. Er is een dag een eind gekomen aan hun leven hier op aarde. Daarvan zegt Paulus nu, en daarvan zegt de Bijbel, die mensen zullen eerst opstaan uit de dood. De hemel, naar omhoog, naar de Heer Jezus toe, hem tegemoet. Daarna zullen wij, degene die op dat moment leven, dus ben je gestorven op dat moment dan, en je bent echt een christen, dan sta je ook op en dan ga je ook omhoog. Maar degene die hier nog christen zijn in deze wereld, en die dus achterblijven, die zullen samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Weet je wat het mooie ervan is? De engelen zeiden, dezezelfde Jezus. Jezus zei dat hij wegging. En Paulus die zegt iets anders. Paulus zegt, de Heer zegt. Snappen of begrijpen dat zij het precies hetzelfde weer eigenlijk aangeven. Diezelfde Jezus, de Heere zelf. Paulus zegt, de Heere zelf. Het woord laat geen ruimte eigenlijk voor een spirituele interpretatie. Dat jij het op een andere manier gaat begrijpen of gaat verstaan. Nee, heel duidelijk zoals het hier opgetekend staat. Staat ook nog in Zacharias. Ga maar niet naartoe gaan, want dat is een beetje te omvangrijk. En dan moet je nog meer dingen daarbij gaan betrekken. Dus er zullen eigenlijk 3 opwindende geluiden klinken. Een roep. En algemeen wordt aangenomen dat dit de roep is van de Heer. Omdat hij de enige is die de doden uit graven kan roepen. Weet je dat? Dat de Heere Jezus of God de enige is die de doden uit de graven kan roepen. Toen Jezus hier op aarde liep en zijn vriend overleden was, Lazarus, zegt de Bijbel, bleef hij een beetje hangen toen hij hoorde dat hij ziek was. En toen hij kwam, bleek dat hij gestorven was. En dan gaat hij daar naartoe, want ze hadden Lazarus eigenlijk al begraven. En als hij daar naartoe gaat, waar Lazarus begraven ligt, dan spreekt hij woorden uit. Maar hele specifieke woorden. Hij zegt niet, die dood zijn, komen eruit. Of degene die dood is, kom naar buiten. Nee, hij noemde hem heel specifiek bij zijn naam. Lazarus. Waarom? Als hij zomaar doden zou gaan roepen, zou eigenlijk overal, al die mensen die rondom Lazarus, begraven Lazarus, die zouden allemaal ook naar buiten komen lopen. Het zou druk daar worden, maar hij had Lazarus nodig. Want Lazarus was zijn vriend. En hij wilde met Lazarus nog een paar uurtjes, nog een paar dagen, nog een paar maanden. Eigenlijk toch wel, ik weet niet hoe lang, wilde hij nog met Lazarus eigenlijk doormaken. Dus, ja. Hij is de enige die eigenlijk de doden kan terugroepen. En als je dat ziet, dan weet je ook van, als dit gaat gebeuren, dan weet je ook dat dit alleen maar kan gebeuren op een roep van God. Op een roep van de Heere. Dat de doden die in Christus zijn gestorven, zullen opstaan. Want de Bijbel zegt, de doden in Christus zullen het eerste opstaan. Daarna zullen wij die leven, als we nog in leven zijn, en die achtergebleven zijn, samen met hen op de wolken, opgenomen worden om de Heer in de lucht te ontmoeten. En zo zullen we altijd bij hem zijn. Het is een duidelijke beschrijving van dingen die daadwerkelijk gaan gebeuren. De Heere zal komen. Er zullen drie dramatische geluiden klinken. De stem van de aartsengel en van de bazuin van God. Dan zullen de doden opstaan en vrijwel tegelijk. Zo schat ik dan in. Zullen de gelovigen op aarde die gereed zijn, plotseling op wonderbaarlijke wijze worden veranderd. Ben je daar klaar voor? Om veranderd te worden in een ogenblik? Want dat is wat gaat gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat voor jezelf dat dit heel erg zeg maar, een belangrijk iets is. En dat je dat moet onthouden. Jezus zal de kerk aan zichzelf openbaren. Dat heeft hij duidelijk gezegd. Ik zal terugkomen en jullie tot mij nemen. Dus hij moet zichzelf, hij kan niet zomaar komen als een wind. Nee, hij komt heel duidelijk als een persoon. Ten tweede, wat er ook zal gebeuren, hij zal de antichrist, het beest en zijn leger, die zal hij verslaan. Zullen we een kijkje gaan nemen? En nu ga ik naar een andere vertaling. Dat is voor de mensen die achterin zitten. Ik ga naar de herziene statenvertaling. Als je het niet hebt, geen groot probleem, want ik lees hem hier vandaan. Openbaringen 19. Dat zijn dingen waar niet regelmatig over gesproken wordt. Dat is van een discipel, een vriend van Jezus, die elke dag met hem wandelde, die al de wonderen en de tekenen zat, maar die op een gegeven moment, toen Jezus niet meer hier op aarde liep, werd verbannen naar Patmos. En daar kreeg hij openbaringen. Daar liet Jezus hem zien wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Openbaringen 19, daar gaan we naartoe. En dan zegt de Bijbel, en hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. Als de Bijbel hier spreekt over de grote hoer, dan spreekt de Bijbel over de tegenstander. Dan spreekt de Bijbel over degene die hier op aarde misleiding, zeg maar, bedrog brengt. Die eigenlijk mensen op een verschrikkelijke manier, zeg maar, probeert aan zichzelf te koppelen. En dat zijn dingen waar wij vandaag de dag heel erg voorzichtig mee moeten zijn. En zij zeiden twee keer, halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer aan baarde God die op de troon zat. Dus God werd aanbeden die op de troon zat. Amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. We moeten voortdurend moeten we in staat zijn God te loven en te prijzen. Dat is wat hij van ons verlangt. Daarvoor heeft hij ons vrijgekocht. Daarvoor heeft hij zijn leven hier op aarde gegeven. Maar dan zie je daarna, dat staat dan in mijn Bijbel en staat niet, misschien niet hierboven, het bruiloft van het lam. Wie is de bruiloft? De bruiloft is de gemeente wereldwijd. En de gemeente, daar heeft de Bijbel ons al op eigenlijk gewaarschuwd, heeft de Bijbel ons al voorspeld, die gaat een huwelijk krijgen met Jezus, het hoofd van de kerk. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren. en een geluid als van een zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige, God is koning geworden. Koning in hemel en op aarde. Hij is koning geworden. En de Bijbel zegt in vers 7, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want het bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dat betekent dat je nu, 2026, als je dat nog niet gedaan hebt, dat je jezelf gereed moet maken. Want als het bruiloft zeg maar, gevierd gaat worden en je bent niet gereed, dan zal je niet deelnemen aan, dan zal je niet, zeg maar, de vrouw worden. Absoluut niet. Dan zal je niet horen bij dat bruiloft. Vers 8 zegt, en het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Weet je wat dat betekent? Zonder zonde. Vlekkeloos. Nog een keer, vlekkeloos en fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. De goede dingen die de kinderen Gods doen. Overal waar je komt, dat mensen je kunnen zien, dat mensen je kunnen herkennen. Dit is een zoon van God. Dat zullen ze zien. Vers 9 zegt, en hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van het bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel op mijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een dienstknecht van u en van uw broers. Het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Als je over Jezus kan getuigen, dan zegt de Bijbel hier zo, dan heb je de geest van profetie, van vooruit dingen vertellen die er gaan komen. En als ik dat zie, dan denk ik van, nou, hier moeten we bij horen. Dat is eigenlijk wat er nodig is. We gaan een sprongetje maken. We gaan naar vers 8:19. En dan zegt de Bijbel, en ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem. Tegen wie? Die op het paard zat. Tegen zijn leger. En kijk wat er in vers 20 staat. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Weet je wie de valse profeet is? De antichrist. De antichrist is de man. En wie is de antichrist nou? Waarom is de antichrist nou eigenlijk zo'n belangrijk iemand? Omdat mensen in de kerk niet eens doorhebben dat ze bezig zijn Christus uit de gemeente te werken en om een mens in de gemeente toe te laten die aan het hoofd gaat staan van de gemeente wereldwijd. Dat is precies. Dat is de antichrist. En dat is wat geen enkel kind van God behoort te doen. Want we hebben een huwelijk met Jezus. We hebben ons leven aan God gegeven. Jezus is voor ons gestorven. De antichrist heeft niks gedaan. Die is gekomen om te halen. Die is gekomen om te verzamelen. Die is gekomen om te roven wat niet van hem is. Maar openbaringen vertelden. Ik ben daar niet bang voor. Als ik mijn leven aan Jezus gegeven heb en ik kies ervoor om het leven met Jezus te leven, hoef ik me daar niet over druk te maken. Ach niet. Daarom zegt Jezus, ik ga heen om je plaats te bereiden. Jezus weet wat hij zei. En wanneer ik die plaats bereid heb, dan kom ik terug. Hij wist exact wat hij zei. En een van die discipelen die zei van, we weten niet waar je naartoe gaat, hoe weten wij de weg? Jezus zegt, ken je me al zo lang en weet je nog steeds de weg niet? Dat is erg. We zouden mensen zo de weg moeten kunnen vertellen. Wat de weg is naar Jezus. Dat we Jezus in ons leven elke dag weer ontmoeten. Maar het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Die in zijn tegenwoordigheid tekenen gedaan hadden. Waardoor hij hen misleid had. Die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En die zijn beeld aanbeden hadden. Je kan het bijna niet geloven, maar mensen die echt Jezus zeggen te dienen, die aanbidden dan het beeld. Die hebben hun leven, in plaats van dat ze het aan de Here geven, hebben ze hun leven toegewijd aan een mens. Een mens die zichzelf voordoet. En kijk wat er staat geschreven. Deze twee werden levend in de poel van vuur die van zwavel brandt. Geworpen in de poel van vuur en van zwavel. We hebben echt nodig dat wij dit mogen weten. Dat wij ons leven, zolang we leven, in de handen van de Here mogen leggen. Dat we Jezus mogen dienen als onze enige verlosser, als onze enige bevrijder. Hij is de enige die aan het kruis gehangen heeft voor ons. Hij is de enige die zijn leven gegeven heeft. En ik ben hem daarvoor dankbaar. En het is toch echt heel duidelijk wat hij voor ons gedaan heeft. En wij kunnen uit dankbaarheid tot hem komen. En tot hem roepen en zeggen van, u bent mijn Heer. Want Jezus is het. Die ze uit de weg zal gaan ruimen. Wij moeten ze niet uit de weg gaan ruimen. Jezus zelf zal ze uit de weg ruimen. Want Jezus zelf heeft alle macht, alle kracht om dat te doen. Maar ik weet één ding. Dank God. Dank God. Jezus heeft de overwinning behaald. Dat kunnen we lezen in hier zo in dat hele hoofdstuk 19. Jezus heeft de overwinning behaald. Hij is als de enige gezien als de overwinnaar. En voor hem werd er aanbeden. Tot hem werd er geroepen. Halleluja. Tot hem de 24 oudsten bogen zich voor hem. Hij is het die alles heeft volbracht. Wanneer we denken dat Jezus met ons niks te maken heeft, dan is dat gewoon een leugen van de duivel. Want hij heeft elke dag met je te maken. Hij is elke dag met de gemeente bezig. Hij is elke dag in jouw leven, probeert hij veranderingen te brengen, dat jij je leven op orde krijgt. Dat de tegenstander jou niet misleidt. We hebben het in dit leven hebben we Jezus nodig. We hebben hem nodig, elke dag weer opnieuw. En ik ben God daarvoor dankbaar dat hij zijn leven heeft gegeven. En als we vandaag hier zo zijn, dan is daar maar één ding, maar één reden voor, omdat we vandaag met hem het avondmaal mogen vieren. En in de hemel, vierden ze ook het avondmaal. Vierden ze ook feest, omdat eigenlijk, ja, ze daar gedachten, alles wat hij gedaan had hier in deze wereld. We gaan naar Matthäus 26. Dan gaan we naar de gewone vertaling, de NBG-vertaling. Vers 26, 6. Matthäus 26, vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood. Het zou heerlijk zijn om met Jezus aan tafel te zitten. Om met hem alles te kunnen delen, te kunnen spreken met hem, te kunnen genieten van alles wat er is. Hij nam een brood en sprak de zegen uit. Kijk wat hij doet, hij spreekt de zegen uit. Hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen. En hij zeide, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker en sprak de dankzegging ook daarover uit. En gaf hun die en zeide, drink allen daaruit. Allen, verzuim niet, drink allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond. We zullen hem misschien niet goed begrijpen, maar Jezus heeft om ons te kopen, heeft hij zijn bloed moeten geven. En zijn bloed, die maakt ervoor dat wij een verbond nu met hem kunnen hebben. Want dit is het bloed van mijn verbond. Dat voor velen vergoten wordt. Waarvoor? Tot vergeving van zonde. En ik ben de Heere dankbaar dat ook al zouden wij fouten maken, we kunnen altijd nog bij de Heere terecht. Het is niet de bedoeling dat we fouten meer maken, maar ook al zou iemand nog fouten maken, je kan altijd nog bij de Heere terecht. Want hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft dat niet zomaar gedaan, hij heeft dat gedaan omdat hij enorm grote liefde had voor u. De liefde voor hem, die hij voor u had, die is niet te betalen. Hij is een leven gegeven. Met het enige doel. Dat jij nu in een nieuwe relatie met hem gaat wandelen. Het oude leven wat je geleefd hebt. Dat moet je aan de kant zetten. Dat oude leven, dat moet je wegzetten. Dit is het nieuwe verbond wat hij sluit. Dat hij zegt van, dit is mijn brood. Dit is het brood wat ik geef om te eten. Hij zegt dat die beker, hij zegt dat is mijn bloed. Dat ik je geef om te drinken. Waarom? Omdat mijn liefde voor jou zo ver gaat. Dat ik zelf het kruis niet spaarde. Dat ik zelf het kruis ging. En die weg van het kruis. Dat maakt dat wij nu met hem verenigd zijn. Dat maakt dat we nu in een nieuwe relatie zijn. Dat maakt dat wij straks met hem in die bruiloft kunnen treden. En dat wij kunnen genieten van alles wat hij voor ons gedaan heeft. Laten we de Heere vragen vandaag. Kom in mijn hart. Vraag hem. Dat is een belangrijk iets. Kom in mijn hart. Als je dat nog nooit gevraagd hebt, vraag hem gewoon. Kom in mijn hart. Neem die plek over en leid mijn leven. We zullen een zegen vragen. Hemelse God en Vader, ik kom vandaag voor uw troon van genade. Heren, die troon, Heren, die hebt u volbracht, omdat u vol genade zit. Omdat u van me houdt. Omdat uw liefde voor mij zo groot is. En ik ben dankbaar. Zo dankbaar, want ik kan het niet meer terugbetalen, nooit meer. Maar u alleen bent het waard geweest, Heren. Want u alleen was zonder zonde, om de weg van de zonde te gaan. Ik vraag u daarom deze beker te zegenen, dit brood te zegenen. En ik vraag u in het leven van ieder een geweldig werk te doen. Kom en neem het over, Heren. Dat is wat we bidden, Heren. Vandaag, Heren. Want we hebben u nodig. In alles wat we doen. Zegen daarom deze tafel, Heren. En laat, Heren, ieder hier met een zegen, Heren, uw huis verlaten. In Jezus' naam. Amen. Ik vraag u om deel te nemen aan die tafel.